Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Welkom in 2022, het jaar waarin Kerk in Nood haar 75ste verjaardag viert. Het thema van deze uitzending is de kerk in de periferie, namelijk haar opdracht om naar de randen van de samenleving te gaan. Pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van onze katholieke hulporganisatie, leidt ons het nieuwe jaar in.
Goede vrienden, het nieuwe jaar 2022 is voor Kerk in Nood tevens een jubileumjaar. Onze pauselijke stichting, die in 1947 ontstaan is, viert nu haar 75ste verjaardag. Uit een destijds tijdelijke hulpactie voor de uit het oosten verdreven priesters en gelovigen heeft zich een internationale pastorale hulporganisatie ontwikkeld die tegenwoordig wereldwijd spirituele en materiële steun en hulp biedt aan de vervolgde en noodlijdende kerk. Een dergelijk jubileum is voor ons allen een aanleiding om God voor de miljoenen wonderen van de naaste liefde te danken en hem te vragen om in ons de eerste liefde opnieuw te doen oplaaien, die de mensen in de periode na de oorlog tot daden van verzoening en tot grote offers aanzetten. Na de Tweede Wereldoorlog was de wereld verleid, verdwaald en verward. Vandaag de dag volgt de wereld opnieuw fatale dwaalsporen en wordt hij uitgebuit. In dergelijke verwarde tijden hebben we in het bijzonder de leiding van de goede herder nodig, die ons uit de klauwen van het kwaad kan bevrijden. Hij is zelfs bereid om daarvoor zijn leven te geven. De liefde dient ook als voorbeeld voor Kerk in Nood. Wij zouden Jezus, de goede herder, willen navolgen, die elk van zijn schapen kent en zoekt, leidt, geneest, voedt en beschermt. Die pastorale zorg is het belangrijkste kenmerk van Kerk in Nood. God bekommert zich heel persoonlijk om elk individu en hij wil geen vermies aanvaarden, ook niet van één enkel van de schapen die aan hem toebehoren en waarvoor hij de prijs van zijn bloed betaald heeft. Ook alles wat wij doen moet aan deze goddelijke maatstaf gemeten worden. Kerk in Nood neemt deel aan de universele pastorale missie van de kerk, die zich uitdrukt in een drievoudige vorm van verkondiging van het woord van God en geloofsgetuigenis, de zogenaamde kerygma martyria, viering van de sacramenten en gebed, de liturgia, dienst van de liefde en de eenheid, diaconia en koinonia. Over deze drievoudige opdracht van de kerk schreef paus emeritus Benedictus XVI in zijn encycliek Deus Caritas Est. Het zijn opgaven die elkaar wederzijds veronderstellen en die niet van elkaar los te maken zijn. De dienst van de liefde is voor de kerk niet een soort welzijnswerk dat men ook aan anderen zou kunnen overlaten, maar behoort tot haar wezen en is een onmisbare uitdrukking van haar wezen. Enkel wanneer wij leren om naar de stem van de goede herder in het evangelie te luisteren, wanneer wij ons door hem naar de sacramenten laten leiden en in het gebed zijn hart leren kennen, kunnen wij getuigenis afleggen van zijn rijk en de wereld echt genezen. Enkel de liefde van de goede herder kan ons tegen de wolven en dieven beschermen die schapen uiteendrijven en hen van het leven willen beroven. Wij allen moeten goede herders worden en ons deze belangrijkste en waardevolste opdracht eigen maken, dat alle mensen gered worden. In dankbaarheid wens ik u een gezegend nieuwjaar. Was getekend Pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood.
In het volgende lied, Zaai mijn hirte, vragen de muzikanten al zingend en biddend aan God dat hij hun goede herder zou zijn.
Thank you.
naar de randen van de samenleving gaan.
Dat drukt Paus Franciscus de kerk altijd opnieuw op het hart. Op talrijke afgelegen plaatsen in de wereld staat alleen de kerk de mensen bij. De oproep van de paus wordt door de paters van het Heilig Kruis in Maupad in het noordoosten van India letterlijk opgevat. Daar is de kerk een straal van hoop voor de mensen, zoals pater Suresh Kagu zegt. De meeste gelovigen behoren tot de stam van de Kasi. Ze wonen in het afgelegen bergland dat met weidse dalen en wouden is doorspekt. Vroeger geloofden de Kasi in geesten en vereerden ze de voorouders. Aan de slangengeest werden zelfs tot in het recente verleden nog mensenoffers gebracht. Iets meer dan 100 jaar geleden kwamen de eerste katholieke missionarissen in het gebied aan. Sindsdien heeft de blijde boodschap van Christus vele mensen enthousiast gemaakt. Voor hen is het belangrijk hun geloof echt te beleven en te verdiepen. Bovendien heeft de parochie scholen geopend. Staat ze de achtergestelde mensen bij in hun concrete noden en helpt ze hen om waardigere levensomstandigheden te creëren. De parochie van het Heilig Kruis werd 5 jaar geleden gesticht. Er maken 614 katholieke gezinnen deel van uit, die reikhalzend uitkijken naar begeleiding op hun geloofsweg. De paters, die voor hen instaan, wonen echter tot op vandaag in een kleine hut vol van golfplaten. Het regent binnen, door het dak en het wordt snel heel erg heet. Er is zelfs niet genoeg plaats om de dossiers van de parochie op te bergen. Pater Kagu vraagt ons om hulp.
Wij, de paters van het Heilig Kruis, zijn geroepen om het lot van de wanhopige mensen te delen en voor hen een teken van hoop te zijn. Een minimale uitrusting is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de parochie effectief kan functioneren. Wij hopen dat vele druppels samen een oceaan zullen vormen en dat de verenigde inspanningen de mensen in deze afgelegen streek veel zegen zullen brengen.
Wij zouden met €19.200 willen helpen om een iets grotere pastorie te bouwen, waar ook plaats is voor het noodzakelijke kantoorwerk, voor gesprekken en voor gasten die in de parochie meewerken. Wie draagt zijn druppel bij? Aan de rand van de samenleving bevindt zich ook de pas een jaar geleden gestichte, maar zeer actieve parochie Sexan in het noordoosten van Guatemala. Ook die parochie ligt in een afgelegen bergstreek. Geen van de 21 dorpen van de parochie heeft stroom of telefoon. De straten liggen er erbarmelijk bij. De gelovigen behoren tot de volksgroep van de Quechi, een Maya-stam. Ook hier woont de priester in een armoedig geïmproviseerd verblijf, dat bovendien 1,5 uur verwijderd is van de zetel van de parochie. Dat is te ver om de gelovigen te kunnen begeleiden op de manier die ze verdienen. De gezinnen hebben geld bijeengebracht voor een nieuw huis dat in de nabijheid van de zetel van de parochie moet worden opgetrokken. Maar ze zijn arm en ondanks hun offervaardigheid volstaan de middelen niet. Wij helpen met €11.200, zodat de priester hen nabij kan zijn.
Er bestaan mensen die goed zijn en daar wil ik bij horen, zingen de Sierwas, een band van katholieke zusters in Zuid-Amerika.
We dragen dit lied op aan iedereen die ernaar streeft om meer dan het goede mensen te zijn, om te helpen bouwen aan een betere wereld en hoop te geven aan anderen.
Dat zeggen de zusters zelf. Gente más que buena.
Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro.
Met een oppervlakte van 10 miljoen vierkante kilometer is het bisdom Sint-Jozef, met zetel in Irkoetsk, groter dan de Verenigde Staten. Het grenst aan China, de Grote Oceaan en Alaska en strekt zich uit over 7 tijdzones. Verspreid over dit immense gebied wonen ongeveer 52.000 katholieken. De klimaatomstandigheden zijn extreem. Temperaturen van 50 graden onder nul zijn niet zeldzaam en op sommige plaatsen wordt het zelfs nog kouder. De stad Jakutsk, met polaire temperaturen tot min 70 graden, geldt als koudste grootstad ter wereld. De winter duurt hier bijna 9 maanden en zelfs overdag wordt het er amper licht. In het gebied wonen inheemse volkstammen. Sommige daarvan hangen nog het shamanisme aan, maar de meesten zijn tegenwoordig christen. In Jakutsk en in de 500 kilometer verder gelegen stad Aldan zijn Salesianen actief. Rondom Aldan bezoeken de paters elke week meerdere dorpen waar katholieken van de bevolkingsgroep van de Jakuten wonen. Op andere plaatsen, die vele honderden kilometer ver gelegen zijn, komen ze maar eenmaal per jaar. Ook pader Vlosimirs Sik is altijd onderweg. Al 26 jaar lang is de 52-jarige Pool op het grondgebied van de vroegere Sovjet-Unie actief, waarvan 22 jaar in Oost-Siberië en in het Russische Verre Oosten.
Als vicaris-generaal van Irkutsk bezoek ik de parochies en moet ik honderden en soms zelfs meer dan 1000 kilometer afleggen. Rondom de stad zijn de wegen relatief goed, maar wanneer men naar de dorpen, de bergen of de taiga rijdt, is het belangrijk dat de auto wel tegen een stootje kan.
Zo zegt hij in een gesprek met Kerkenoot. Het leven daar is niet gemakkelijk, maar de dankbaarheid van de gelovigen en de ondersteuning van de weldoeners geven hem en de andere priesters kracht.
Het geeft direct een warm gevoel van binnen, wanneer men eraan denkt dat men er in dit oneindig uitgestrekte Siberië niet alleen voor staat. De bittere koude buiten en de diepe sneeuw zijn dan niet meer zo verschrikkelijk.
Dat bekent de pater.
Men wordt er zich dan van bewust dat onze weldoeners rechtstreeks meewerken aan ons apostolaat en er een belangrijk deel van zijn.
Voor de pastorale reizen van de 43 priesters van het bisdom Sint-Jozef hebben wij 25.000 euro beloofd. Brandstof is immers duur, maar de gelovigen wachten vol ongeduld op de priesters. Pater Vlodzimirs bedankt in naam van zijn medebroeders alle weldoeners en hij belooft:
wij en onze gelovigen bidden voor u. Wanneer wij ondanks de afstanden in het desolate Siberische landschap, waar de wegen in de winter met sneeuw en ijs bedekt zijn en in het voorjaar en de herfst in een modderpoel veranderen, toch tot bij hen geraken. Mogen God u vergelden voor uw gulheid.
Irkutsk roept herinneringen op aan een televisieserie en een boek van Jules Verne, Michel Strogoff, De koerier van de tsaar. Van deze televisieserie uit de jaren 1970 beluisteren we nu de titelmuziek, getoonzet door Vladimir Kozma. De levensomstandigheden in Mongolië zijn uitzonderlijk. Het land is ongeveer 51 keer groter dan België, maar heeft slechts 2,8 miljoen inwoners. In de winter dalen de temperaturen tot min 30 graden Celsius en in de zomer stijgen ze tot plus 30. Ongeveer 55% van de bevolking belijdt het boeddhisme. Het aantal christenen is ongeveer 2%. Waarvan de meerderheid behoort tot de protestantse kerken. Het aantal katholieken is heel klein, maar groeit langzaam en gestaag. Toen het Vaticaan in 2002 de apostolische prefectuur van Ulaanbaatar oprichtte, woonden er slechts 114 katholieken in Mongolië. De eerste apostolische prefect, Monseigneur Wenceslao Selga Padilla, en twee andere priesters van de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, ook bekend als missionarissen van Scheut, zeiden over die periode:
we zijn vanaf nul begonnen. We hebben onze eerste heilige missen in een hotel opgedragen, daarna appartementen gehuurd en onze eerste contacten met de gelovigen gelegd via internationale organisaties en de ambassades.
Eind augustus 2003 werd in de hoofdstad de Sint-Petrus- en Paulus-kathedraal ingehuldigd. Het gebouw doet denken aan een joert, de traditionele tent van de nomadische volkeren in Centraal-Azië. In 2016 werd de eerste inheemse Mongoolse priester gewijd. Tegenwoordig telt de katholieke kerk in Mongolië meerdere parochies, scholen en sociale instellingen. Na het overlijden van monseigneur Wenceslao Selga Padilla benoemde paus Franciscus begin april 2020 de Italiaanse missionaris Giorgio Marengo tot zijn opvolger. Vanaf haar ontstaan kan de jonge katholieke kerk in Mongolië rekenen op de steun van Kerk in Nood voor haar pastorale initiatieven. Met uw giften doet u dus daadwerkelijk de kerk groeien.
Dit is Kerk in Nood.
Hoewel de Roma-minderheid het grootste van het land is, leeft zij nog steeds in de marge van de samenleving. Priester Martin Mekel, projectpartner van Kerk in Nood, praat in een interview met Jan Tkak, hoofdcommunicatie van Kerk in Nood Slowakije, over zijn missie, de Roma-mentaliteit en zijn visie op pastoraal werk. Elk jaar komen toeristen in grote getalen hun vakantie doorbrengen in een gebied genaamd Sigord bij het Domasia-stuwmeer, en dat is een kunstmatig meer in de buurt van de stad Prešov in Oost-Slowakije. Toeristen nemen meestal de snelweg en de hoofdwegen om de kleine dorpjes te omzeilen en zo snel mogelijk hun bestemming te bereiken. Maar dat is niet de enige reden. In het land van 5 miljoen inwoners wonen ongeveer 350.000 mensen die tot de Roma-minderheid behoren. 100 jaar geleden leefde deze grootste etnische minderheid in Midden-Europa als een rondtrekkend volk en verdienden zij de kost als smeden, barbiers en waarzeggers. Maar toen besloot het communistische regime hen onder dwang te vestigen en te werk te stellen in plaatselijke fabrieken en de staatsindustrie. Zij werden geplaatst aan de rand van dorpen of in stedelijke buitenwijken. Niets van dit alles werkte. Tientallen jaren na dit onnatuurlijke, soms vrede sociale experiment, bevonden de Roma zich in het begin van de jaren 90 midden in een democratie, met een land dat een dynamische ontwikkeling doormaakte. De eindeloze cyclus van overheidssubsidies, gebrek aan onderwijs, armoede en vroegtijdige seksuele activiteit heeft ertoe geleid dat duizenden Roma nu in sloppenwijken in Oost-Slowakije wonen. Dit zijn de dorpen die toeristen op weg naar het meer proberen te vermijden. Niet alleen omdat het geen fraai gezicht is, maar ook omdat sommigen bang zijn dat de kinderen, die overal in het dorp rondrennen, langs hun auto's zullen rennen en hen zullen lastigvallen. Midden in deze sloppenwijken, in de buurt van het Domasia-bekken, woont priester Martin Mekel, een Grieks-katholieke priester. Hij leidt de Grieks-katholieke Roma-missie. Waarom heeft hij zijn leven aan de Roma gewijd? De vraag is zo snel gesteld dat het antwoord zonder aarzeling komt.
Het was de Heilige Geest die mij leidde. Ik had er nooit aan gedacht om met de Roma te werken, zelfs niet nadat ik naar het seminarie in Prešov ging.
Maar toen, als seminarist, werd hij benaderd door een jonge Roma uit een kindertehuis in hetzelfde dorp waar hij vandaan kwam en vroeg of hij gebedsbijeenkomsten hield. De Heilige Geest had zijn weg gevonden.
En zo zijn we begonnen, met het ontmoeten van een paar Roma-jongens tijdens de zomervakantie in het dorp waar ik vandaan kom. Toen vroeg mijn vriend, een Salesiaan, me hem te helpen op Roma-kinderen te passen. En na een tijdje kwam ik in een dorp terecht dat voor 75% uit Roma bestond.
Naar verluid was het niet gemakkelijk, want degenen die geen Roma waren, vonden zijn ijver een doorn in het oog.
Voor hen was het gewoon onbekend. Een nieuwe priester komt naar het dorp en plotseling zijn de Roma in de kerk, in de parochiezaal, overal. Het was niet gemakkelijk.
Dat zegt hij met zijn aanstekelijke glimlach en een twinkeling in zijn ogen. Ondertussen is zijn enige missie om de Roma dichter bij God te brengen. Hij woont in het hart van de Roma-milieus. In het gebied rond Sigord beheren ze een groot retrettehuis dat ze jaren geleden van de staat hebben gekregen. Hoewel het gebouw oud is, voldoet het nog steeds aan de behoeften van veel mensen. Met de hulp van weldoeners van Kerk in Nood konden zij een nieuw systeem voor warmwaterverwarming bouwen. Of het nu gaat om dagen van spirituele retretten, een zomerkamp voor kinderen of een betaalbare plaats van recreatie voor het hele gezin, Sigurd House is altijd een goede keuze.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Wie vertrouwd is met de Grieks-Katholieke Kerk, haar gebruiken en liturgie, kan zich afvragen of het de liturgie, de mystiek, de kleuren of de oude hymnen zijn die het al even oude Roma-volk, dat waarschijnlijk honderden jaren geleden vanuit India naar Europa kwam, dichter bij God brengen. Geen van deze lijkt het, want, zoals Pater Martin zegt...
De Roma voelen zich veel meer aangetrokken tot de protestantse kerken dan tot de katholieke riten. Ik heb zelfs enkele noodzakelijke, legitieme wijzigingen in onze liturgie moeten aanbrengen, omdat die voor hen te ingewikkeld was.
Zo zegt hij opnieuw glimlachend, en hij legt onmiddellijk uit...
Weet je, als missionaris kun je niet verwachten dat deze mensen alles wat je wilt of zegt onmiddellijk aanvaarden. Het is een proces.
Maar priester Martin is zeker van één ding.
Wat telt is de aard van de relatie.
Hij legt uit dat de meeste NGO's met de Roma werken alsof zij cliënten zijn.
Maar het zijn niet onze klanten. Het zijn onze broeders en zusters. In een enquête van een organisatie werd de Roma gevraagd wat zij wilden. Het ging hun niet om een hogere opleiding, nog om meer geld, nog om werk bij een bank, maar zij wilden goede relaties in hun gezin en in hun gemeenschap. En ze wilden ook geaccepteerd worden, ergens bij horen, want veel mensen willen hen gewoon nergens zien.
Priester Martin is nogal kritisch over wat er tot nu toe gedaan is om de Roma te helpen.
Jarenlang hebben we geprobeerd hen te veranderen, op te voeden, naar ons beeld te vormen. Maar ze zeggen zelf dat ze iets anders willen. Dus misschien is het tijd voor ons, de Slovaken, om bij zinnen te komen en iets anders van hen te verwachten. Na al die jaren moeten we minder helpen en meer begrijpen. We moeten ophouden assistenten, coördinatoren en helpers te zijn en beginnen hun vrienden te zijn.
Hij aanvaardt zonder meer dat het onmogelijk is iemand geestelijk te voeden wanneer deze een stuk brood nodig heeft.
Dat is waar, maar in mijn geval wist ik vanaf het eerste moment dat God me niet riep om maatschappelijk werker te worden. Ik heb veel mensen gezien die opgebrand waren door sociaal werk en dan maar vertrokken. Maar ik ben een priester, geen maatschappelijk werker.
Het is geen verrassing dat wat velen kleine gemeenschappen zouden noemen het belangrijkste instrument voor verandering is. Een model dat tientallen jaren geleden in Slowakije tijdens het communistische regime door de ondergrondse kerk werd geïntroduceerd en ontwikkeld. Kleine gemeenschappen of groepen komen regelmatig bijeen om te bidden, te delen en hun vorming voor te zetten met de hulp van een priester of catechist.
Het is niets bijzonders. We bidden en onderwijzen. Maar we organiseren allerlei activiteiten om hen de kans te geven hun talenten en mogelijkheden te benutten. Muziek, theater, sport. Het is belangrijk dat ze alles zelf doen. Als ik een nieuw missiehuis of een ontmoetingsplaats wil bouwen, vraag ik hen om dat met mijn hulp te doen.
In de kleine gemeenschappen wordt de liefde van de Heer daadwerkelijk beleefd.
En over die liefde, met hoofdletter L, zingen Lucas Kramer en Elise Manna in Soms is liefde. Het is een vertaling van Perhaps Love door Martijn Buwalda. Een song die John Denver ooit schreef voor zijn vrouw nadat ze een moeilijke periode hadden doorgemaakt.
Is liefde als een schuilplaats die je warm en veilig houdt. Als het buiten stormt en guur is, laat de liefde je nooit koud. En als het leven moeilijk is, je gaat je weg alleen. Sla liefde dan als een deken om je heen.
Ja, de liefde kan een raam zijn, of een deur die open staat. Een welkom thuis voor iedereen die haar is kwijtgeraakt. En al verlies je alles, jezelf.
Zacht als spoken, maar toch sterker dan de dood.
Je neemt de liefde niet voor lief, een kostbaar bondgenoot.
Ze zeggen liefde houdt je vast, maar liefde laat ook vrij. Men zegt dat liefde alles is, zo groot en toch dichtbij. Soms is liefde als een oceaan,
die stroomt waarheen ze wil.
De liefde, zij zal nooit vergaan,
de liefde maakt verschil.
Zelfs als ik nooit zal sterven en al mijn dromen leef, als de liefde er niet bij is, is het leeg.
Als de liefde er niet bij is, is het leeg.
Als de liefde er niet bij is, is het leeg.
De Kapucijnen uit Kerala in India werken sinds 2005 als missionarissen in Ghana, in West-Afrika. Op dit moment hebben ze 4 gemeenschappen. De belangrijkste bevindt zich in Kpasa, in het katholieke bisdom Yasikan. Er zijn 3 broeders in deze gemeenschap die zich bekommeren om de pastorale noden van de mensen in en rond Kpasa. De Kapucijnen werken daar sinds 2008. Maar in 2010 werd de kerk van Sint Michael verheven tot parochie en aan hun zorg toevertrouwd. Kpasa ligt op 400 kilometer van Accra, de hoofdstad van Ghana. Momenteel zijn er in de Sint Michielsparochie 17 gemeenschappen buiten de parochie die onder de pastorale zorg van de Kapucijnen vallen. Robinson Melkis, pastoor van de parochie en 2 andere kapucijnerbroeders die bij hem inwonen, hadden een pick-up truck met 4 wielaandrijving en dubbele cabine nodig om hun pastoraat uit te voeren en om wat zij outstations noemen, buitenposten van de parochie, te bezoeken voor de viering van de heilige mis en spirituele animatieactiviteiten. De buitenposten binnen de parochie liggen op verafgelegen plaatsen en in verschillende richtingen. Elke buitenpost heeft 1 of 2 catechisten. Maar de broeders van Kpasa moeten zich naar alle posten begeven om de sacramenten toe te dienen, de mis op te dragen en andere geestelijke bedieningen te verrichten.
Die nodig zijn om de vlam van het christelijk geloof levend te houden in de harten van de gelovigen.
Zoals Pater Robinson het zegt. Sommige buitenposten liggen op 45 kilometer van het parochiecentrum.
Alle wegen die naar de buitenposten leiden zijn modderig en reizen in het regenseizoen is uiterst moeilijk, vooral met een motorfiets.
Het probleem is dat zij slechts een oude bestelwagen van meer dan 11 jaar oud en een motorfiets hadden voor het pastoraal werk en dat zij niet tegelijkertijd naar verschillende buitenposten konden reizen voor pastorale bedieningen. Pater Robinson schreef aan Kerkinoot:
er zijn nog veel meer dorpen in het district Kpasa waar het christendom nog niet is doorgedrongen. We vragen om hulp voor een voertuig om meer mensen te bereiken met de boodschap van Christus.
Want naast de bezoeken aan de 17 buitenposten hadden de broeders een duidelijk doel.
Met onze evangelisatiewerken proberen we tegelijk elk jaar 1 dorp te bereiken. Momenteel zijn er nog 4 dorpen die wij reeds geëvangeliseerd hebben, hoewel wij daar nog niet officieel een buitenpost hebben geopend.
Pater Robinson vertelt echter ook over het belang van hun aanwezigheid op andere maatschappelijke terreinen.
Hoewel onze belangrijkste doelstelling het verlenen van geestelijke zorg is aan de gemeenschap waarin wij dienen, zijn de broeders ook betrokken bij sociaal ontwikkelingswerk. Onze benadering is het creëren van zelfbewustzijn over sociale problemen en het betrekken van mensen bij het vinden van oplossingen voor hun eigen problemen. De mensen in de dorpen zijn extreem arm. Er zijn twee hoofdgebieden waarop wij ons concentreren, namelijk proberen goed en behoorlijk onderwijs aan kinderen te geven en zorgen voor schoon en veilig drinkwater door het boren van waterputten in de verschillende dorpen.
En de gloednieuwe truck arriveerde. Dealers over de hele wereld zouden blij zijn als hun voertuigen zo'n ontvangst hadden. Kleurrijke ballonnen en een stralende jonge gemeenschap verdrongen zich om het voertuig in ontvangst te nemen.
We gingen naar een afgelegen buitenpost, Abu Nanya, voor de zondagsdienst en zegende het voertuig in aanwezigheid van de gemeenschap. We vertelden hen over de steun die we kregen van Kerk in Nood en ook van andere organisaties. De mensen van Abu Nanya, de andere buitenposten en de kapucijnen danken u uit de grond van hun hart voor uw gulle bijdrage. Dank aan alle weldoeners die een gift deden om ons te helpen.
Dit dankwoord is een uitstekende gelegenheid om het lied Thank You nog eens te draaien, om God te danken en de gelovige gemeenschap die de liefde daadwerkelijk beleven als broeders en zusters.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh, but I came running back into your embrace, 'cause I knew you'd still be there, you'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you.
I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you.
De prelatuur Itacoatiara, gelegen aan de oevers van de Amazone-rivier op 270 kilometer van Manaus, is met zijn 59.000 vierkante kilometer bijna twee keer zo groot als België en telt 200.000 inwoners. Alsof de pandemie nog niet genoeg was, vonden in 2021 de grootste overstromingen plaats die ooit in het Amazonegebied zijn geregistreerd, waardoor de zes parochies van de prelatuur in een noodtoestand belanden en een groot deel van de stadsbevolking gedwongen werd te verhuizen. Alleen al in de stad Itacoatiara, de zetel van de prelatuur, zijn 1400 gezinnen rechtstreeks getroffen door de overstroming. Die schade heeft toegebracht aan huizen en bedrijven en door de gevolgen, waaronder een toename van het aantal gevallen van giftige dieren zoals slangen en schorpioenen, waarbij alleen al in de eerste helft van het jaar in de stad Itacoatiara meer dan 100 gevallen van aanvallen werden geregistreerd. Aangezien bijna de helft van de bevolking in meer dan 200 riviergemeenschappen woont, moeten de 16 priesters van de prelatuur zich grote inspanningen getroosten om de gelovigen te bereiken. Dit is het geval voor priester Bruno Nirmal, wiens missie werd bemoeilijkt door het feit dat zijn parochie, Christo Rei, geen boot heeft. De tochten, die tot 10 uur kunnen duren,
waren beperkt tot de gevallen waarin we over enige middel beschikten om een boot te huren en de bezoeken af te leggen.
Maar dankzij de gulheid van haar weldoeners heeft Kerk in Nood kunnen voldoen aan het verzoek van de bisschop van Itacoatiara, Monseigneur José Ionilton, en een aluminiumboot kunnen schenken aan de parochie van Christus Koning. De eerste reis, die eind juli plaatsvond, was geweldig volgens priester Bruno.
Deze boot helpt ons om sneller in de gemeenschappen langs de rivier te zijn, waardoor we het aantal bezoeken kunnen opvoeren. We zijn al in 3 gemeenschappen geweest om huizen te bezoeken, leiderschapstraining te geven, missen te houden en te dopen. Het geloof van de mensen is heel sterk. Ze dorsten naar de mis, naar de Eucharistie, naar God. Wanneer zij bezoek krijgen van de priester, laten zij alles achter zich en wijden zich die dag met heel hun hart aan het deelnemen aan de mis, aan het bidden van de rozenkrans en aan de vormingen.
Priester Bruno steekt zijn dankbaarheid niet onder stoelen of banken.
Namens de parochie wil ik de weldoeners van Kerk in Nood bedanken voor hun gift. Alleen samen kunnen we Gods rijk bouwen. Ik ben er zeker van dat Gods beloning zeer groot zal zijn. Ik verzeker u dat u in mijn gebeden bent.
Monseigneur Ionilton spreekt ook zijn dankbaarheid uit.
Ik vraag Christus Koning van het universum om veel zegeningen voor de weldoeners van Kerk in Nood, zodat zij de kerk in het Amazonegebied, die in zo'n grote nood verkeert, kunnen blijven helpen.
Kerk in Nood ontvangt veel verzoeken om hulp van de kerk in de Amazone-regio, een missiegebied dat afhankelijk is van de toewijding van missionarissen ter plaatse, maar ook van de vrijgevigheid van hen die van ver helpen, zoals de weldoeners van Kerk in Nood.
Heer Jezus, bron van levend water, mijn hart dorst van verlangen naar u. Laat mij toch de zoetheid smaken van het vredige leven dat steeds weer stroomt uit u. De bekers van de wereld lekken, want als ik het buiten nu zoek, moet ik telkens weer ontdekken dat niets mij kan vullen zoals u dat doet. Na veel te lang zoeken kom ik bij u terecht. Bij u moet ik zijn, want u heeft zelf gezegd.
Als iemand dorst heeft, laat hij komen bij mij en drinken. Drinken van het levende water. Wie gelooft zoals het woord zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik dank u voor de Heilige Geest, die ieder die gelooft ontvangen zal.
Het vicariaat San José del Amazonas is gelegen in het noorden van de Peruaanse jungle. op de grens met Colombia en Brazilië, in een landelijk gebied waar geen wegen zijn. De bewoners bewegen zich langs de grote rivieren zoals de Amazone en de Napo en hun zijrivieren. De dorpen liggen verspreid in de jungle en ver van de enige stad in het gebied, de hoofdstad Iquitos, waardoor het bijzonder moeilijk is om basisgoederen en diensten te vinden. De staat is vrijwel niet aanwezig. Het onderwijs- en gezondheidsniveau is het laagste van het land en er heerst grote onveiligheid als gevolg van drugshandel en mensenhandel. In deze vergeten en ingewikkelde grensjungle staan 59 katholieke missionarissen, de 14 priesters bij die de inheemse bevolking dienen in een gebied dat zo groot is als Portugal en Ierland samen. De missionarissen komen uit landen als Mexico, Polen, Canada, Colombia, Spanje, Brazilië en India. Peruanen zijn ook betrokken bij het missiewerk in het gebied. Kerk in Nood steunt hen al meer dan 25 jaar in moeilijke pastorale werk. Maar zoals bisschop José Javier Travieso Martín van het vicariaat van San José del Amazonas aan Kerk in Nood uitlegt, bevinden zij zich in een zeer kritieke economische situatie, die nu nog verergerd is door de COVID-19-pandemie. Daarom heeft Kerk in Nood onlangs opnieuw haar steun betuigd aan de missionarissen in dit gebied van extreme armoede.
Waar de bevolking niet alleen niet kan bijdragen aan het onderhoud van hun kerk, maar vaak steun nodig heeft, zoals degenen onder ons die in deze streken blijven wonen opnieuw hebben gezien tijdens de pandemie, omdat het gezondheidssysteem al jaren in de steek wordt gelaten en de mensen aan hun lot worden overgelaten.
Zo verklaart de bisschop in een bericht aan Kerk in Nood. Dankzij de hulp van Kerk in Nood kon in de voedselbehoeften van 20 missionarissen worden voorzien. Op het ogenblik hebben 14 zusters en 7 leken steun nodig, vooral voor voedsel- en gezondheidszorg. Het vicariaat is verantwoordelijk voor 16 missieposten. Naast een leprosarium, een ziekenhuis, 16 gezondheidsposten aan de Naporivier, 4 scholen, 2 internaten en 2 revalidatiecentra voor gehandicapten. De missionarissen zijn verantwoordelijk voor de missieposten en parochies en bezoeken tientallen gemeenschappen. Bij gebrek aan priesters in de streek gaan zij voor in woorddiensten, leiden catechisten op en geven catechismuslessen, verzorgen het gezinspastoraat en het inheemse pastoraat. Zij zorgen ook voor melaatsen en zieken en steunen het onderwijs van plaatselijke kinderen. Gabriel Grégoire, een lid van de woestijngemeenschap, is een van de missionarissen die door Kerk in Nood wordt gesteund. De Canadese missionaris is werkzaam in de parochie en de sociale dienst. Maar door de pandemie is hij niet in staat deze taken normaal uit te voeren. Hij helpt bij het schoonmaken en ontsmetten van de kerk en bij de liturgische diensten wanneer de priester afwezig is om naar andere gemeenschappen te gaan. Hij is ook lid van de economische raad van het vicariaat en assisteert de groep van het Legioen van Maria, die zieken en verschillende tehuizen bezoekt om met de mensen te bidden. Samen met Grégoire woont een andere Canadese missionaris, Alain Lacroix, die de leiding heeft over een mechanische werkplaats die door het vicariaat in Iquitos is opgezet en die helpt bij het toezicht op de infrastructuur van de missie van Tamsiak. Hij helpt ook diegenen die hulp nodig hebben met hun voertuigen en biedt werk aan diegenen die erom vragen. Er zijn ook zendingsgezinnen, zoals dat van Antonio Romero, die met zijn vrouw Monica Adriana en hun 3 kinderen vanuit Mexico is gekomen om te helpen. Hij vertelt Kerk in Nood hoe alles is veranderd door COVID-19 en dat al zijn werk is doordrongen van de pandemie.
De roep om troost bij de dood van een familielid, de ziekte van anderen, wetende dat er geen medicijnen zijn, zelfs geen paracetamol, nog alcohol, dat voedsel schaars is, dat de zuurstof die vroeger in de jungle zuiver en gratis was, we nu moeten kopen voor meer dan 3500 soles per 10 kubieke meter, en dat hun familielid stervende is en er niemand is om ons een zuurstofballon te lenen, te huren of te verkopen, dan op zoek te gaan naar de vulling ervan, wat weer een odyssee is.
Een andere missionaris die Kerk in Nood helpt is Dominique Scatula, een Poolse lekenvrouw en coördinator van het inheemspastoraat die sinds 1982 in het land woont. Tijdens haar apostolisch werk heeft zij in verschillende dorpen gewoond waar zij leprozen verzorgde en opkwam voor de mensenrechten van de inheemse bevolking. Zij zegt dat na 30 jaar ervaring als missionaris en catechist:
ik uit ervaring weet dat wij alle actief kunnen deelnemen aan de reddende zending van Christus. Ik beschouw mezelf als gelukkig, want als ik in het Amazonegebied woon, leef ik dichter bij God. En door om te gaan met de eenvoudige en nederige mensen die er wonen, kan ik hem aanraken.
A tua ternura, uw tederheid.
U hoorde het al in het begin van deze uitzending. 2022 is een feestjaar voor Kerk in Nood. En bij deze gelegenheid heeft directeur Uma Wijnands nog een bijzondere uitnodiging voor ons.
Beste vrienden van Kerk in Nood. In zijn eerste catechese over Sint-Jozef tijdens de algemene audiëntie van woensdag 17 november 2021 sprak de paus over Sint-Jozef als steun en gids.
Vandaag zou ik een boodschap willen sturen naar alle mannen en vrouwen die aan de meest vergeten geografische randen van de wereld wonen of in marginale situaties leven betreffende heel hun bestaan. Dat jullie in de heilige Jozef een getuige mogen vinden en een beschermer om naar op te kijken.
Daarom vertelden we in deze uitzending over mannen en vrouwen die in de periferie van onze wereld leven en werken om Gods koninkrijk dichterbij de mensen te brengen. 2022 is een speciaal jaar, want Kerk in Nood mag 75 kaarsjes uitblazen. Een reden om te vieren met alle moeilijkheden, zoveel armoede en religieuze vervolging in de wereld? Ja, zonder twijfel moet dit gevierd worden. Wij zijn trots dat we als internationale katholieke hulporganisatie al 75 jaar lang de droom van onze stichter Pater Weerfried waarmaken. Dankzij uw gebed en uw gift en dankzij de medewerkers van Kerk in Nood wereldwijd. Van 1947 tot vandaag juichen onze projectpartners omdat wij hen niet vergeten zijn, omdat wij solidair zijn en met vele geloofgemeenschappen in de Wereldkerk. Die droom van onze stichter om de wereldwijde kerkgemeenschap blijvend te ondersteunen in de pastorale zorg voor mensen is een missie die wij overtuigd verder zetten, met Gods zegen. Dit feestjaar 2022 zetten we graag samen met u in met gebed. U bent van harte welkom voor de Eucharistieviering in de Abdijkerk van Tongerlo, de plaats waar alles begon in 1947, op vrijdag 28 januari om 11 uur. Na de Eucharistie nodigen we u graag uit voor een ontmoeting met een broodmaaltijd. Als u daar graag bij bent, bel dan gerust naar het secretariaat van Kerk in Nood op het nummer 016 39 50 50.
En op datzelfde telefoonnummer kunt u ook kaarsen bestellen waarmee u de projecten ondersteunt waarover we het in deze uitzending hebben gehad. Zo bieden we voor 12 euro een beeldje van de heilige Jozef aan, samen met een noveenkaars waarop staat: Heilige Jozef, bid voor ons. Voor 8 euro kunt u ook een kaars aanschaffen waarop staat: Jullie zijn het licht voor de wereld. Dat is een ideale kaars om te ontsteken op het feest van Lichtmis en te bidden voor de religieuze en voor alle mannen en vrouwen die leven en werken in de periferie.
En bidden, dat is wat we nu ook gaan doen. Samen met de paus en met u, luisteraars van Radio Maria, besluiten we onze maandelijkse uitzending met een gebed tot de heilige Jozef.
Heilige Jozef, gij hebt altijd op God vertrouwd en hebt keuzes gemaakt, geboeid door zijn voorzienigheid. Leer ons niet zozeer op onze plannen te vertrouwen als op Gods plan van liefde. Gij die van aan de rand komt, help onze blik om te keren en de voorkeur te geven aan wat de wereld afstoot en aan de rand plaatst. Bemoedig wie zich alleen voelt en steun wie zich in stilte inzet om het leven en de menselijke waardigheid te verdedigen. Amen.
Tot slot beluisteren we Gebed van een Moeder, een lied van de Nederlandse zangeres Pearl Josephson, een track uit haar album Het Licht Komt Eraan. Pearl Joan, zoals ze ook wel wordt genoemd, is een christelijke zangeres en zelf moeder van twee kinderen, Ezra en Naomi. Ze groeide op in een gezin dat afkomstig was uit Suriname, maar dat het niet erg breed had. Ze vonden steun bij hun geloofsgemeenschap en via een christelijke jeugdband zette ze haar eerste stappen in de muziekwereld. Pearl Josephson met Gebed van een Moeder.
Leef zijn leven mee, laat hem nooit alleen.
hart. Dat als de nacht begint, uw liefde hem omarmt.
Wees tot zee.